Ik ga dood.
Was dat het eerste wat je dacht?
Dat is het eerste wat ik dacht.
Heeft hij echte woorden 50-50 gezegd? Je bent 23, dat het moet 99,99 tegenover 0,00. Ja. 50-50 klopt niet.
Maar jij was nog niet bewust dat je zelf een spoedgeval was.
Ik zei spoedgeval, hoezo ben ik een spoedgeval?
Hoi, ik ben Iris Enthoven en goed dat je luistert naar de podcast Held een Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, groot of klein. En elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs?
Yes, en deze week neem ik een podcast op met Maud. Wiens wereld natuurlijk helemaal volledig op de kop stond toen jij in maart horen kreeg dat je borstkanker had. En tegelijk dat heel Nederland in de lockdown ging, begon jouw lockdown in het ziekenhuis. Chemo's, hele mentale strijd. Ontzettend zware maanden, maar ondanks dat ben je mega positief en wil je ook vooral vrouwen alert maken om hun borst goed te checken. En ik vind je gewoon een mega leuk mens, dus goed dat je er bent.
Gezellig. Ik vind het leuk om hier te zijn.
Hoe gaat het met je?
Op dit moment gaat het goed.
Ja.
Ik heb woensdag weer een grote chemo gehad. Ik heb een, het is een beetje moeilijk om te schrijven, mensen snappen niet. Ik heb in totaal 18 chemo's, maar eigenlijk zijn het er 9 die uit 2 bestaan. Een grote en een kleine chemo.
Ja.
Ik ben nu met de allerlaatste bezig, dus ik heb er 17 achter de kiezen. En ik heb aankomende woensdag de laatste, de 18e. En dat is een kleine chemo. En de kleine chemo's duren ongeveer 3,5 uur, 4 uur. En de grote duren 8 uur. Maar ik heb dus geen grote meer. Die zijn klaar. Niet meer die 5 minuten prik in mijn buik. Dus ik ben helemaal happy.
Dus jij hebt afgelopen woensdag je allerlaatste grote chemo gehad.
Yes. En nu is het nog een kleintje. En die kleintjes vallen echt wel mee. Die grote die hakken erin.
Dus eigenlijk hebben we iets te vieren.
Eigenlijk hebben we iets te vieren. Elk momentje moet gevierd worden in het leven.
En jij vertelde mij dit. Dus we gaan even lekker een champagnetje
erbij. Kaneelcake erbij, hè?
Ja, want dit is toch zo lief, jongens. Jij mag hem lekker openmaken. Want jij
kan niet. Ik kan geen champagne poppen.
Nee, maar ik eigenlijk ook niet.
Nee, dan. Straks schiet ik alles kapot.
Maar niet uit, als je een beetje die kant op schiet.
Ja, dan schiet ik door het raam heen.
Ja, maakt ons het uit.
Oh, nee,
wat vieren.
Ja, oké. Okay. Hoe gaan we dit doen? Ik weet dat helemaal niet. Echt. Hoe doe je dat dan? Oké. Okay. Komt-ie? Ja. Hij gaat niet! Ja, komt-ie.
Yay! En ik nog zeg, oh, valt al mee, ga die hard.
Oh,
cheers.
Oh, wacht even zo.
We gaan onszelf inschenken.
Ja. Zo, alles eroverheen.
Helemaal goed.
Cheers. Op het leven.
Op het leven en op dat jij weer mag drinken, toch? Of dit is je eerste champagne, vertelde je
dit net. Is mijn eerste champagne na de chemo. Officieel mag je 1 tot 2 glazen tijdens chemo, maar per dag.
Mm-hmm.
Maar ik heb het nog niet gedronken.
Per dag.
Dus Iris, met jou cheers ik de eerste champagne na mijn grote chemo.
Ja.
Lekker, heerlijk.
Ik ben trots op je, hoor.
Dank je. Ah, hij is nog best lekker ook.
Hey, heerlijk. Vertel, hoe is het met je en hoe voel je je?
Op dit moment gaat het goed. Sowieso, omdat ik wat te vieren heb. Ik heb afgelopen woensdag heb ik mijn laatste grote chemo gehad. Voor de mensen, het is een beetje onduidelijk, want ik heb de ene keer over 9 chemokuren en de andere keer over 18 chemokuren. Wat is dat nou precies? Eigenlijk heb je 9 chemokuren en elke chemokuur bestaat uit 2 delen. Een grote chemo en een kleine chemo. Dus ik moet wel echt 2 keer naar het ziekenhuis, 2 keer de cold cap op om mijn haar te behouden. Dit is dan nu een pruik die ik op heb, want ik heb toch 90% van mijn haar verloren.
Staat je heel mooi trouwens.
Dankjewel. Ik heb ook geen wenkbrauw meer en geen wimpers meer, maar gelukkig was ik erg handig met make-up. Dus heb ik daar mijn foefjes in gevonden. Maar in ieder geval 2 chemokuren, cold cap op en toch heb ik afgelopen woensdag de laatste grote chemo gehad. En de grote chemo's duren gemiddeld zo'n 7 à 8 uur. Ja. Dus ik kom 's ochtends om 9 uur in het ziekenhuis en ik loop rond 4:30 het ziekenhuis weer uit. Dat zijn echt wel pittige chemo's. Want je krijgt gewoon eigenlijk 7,5 uur lang pure gif door je lichaam. Dus je voelt het. Je krijgt anti-allergie, je krijgt een maagbeschermer, je krijgt een trastuzumab prik krijg ik 5 minuten lang in mijn buik.
Ja.
Dus dan gaat echt verpleegkundige met een naald 5 minuten lang gezellig bij me op bed zitten. Ja, weet je, dat zijn echt wel hele pittige dagen. Daarna voel ik me ook heel slecht en die nacht slaap ik echt ook beroerd. Volgende dag word ik wakker en dan gaat het echt wel beter. En vandaag is dag 2 na de chemo, ja. En ik voel me nu gewoon echt goed. Misschien is het ook een stukje mindset dat ik denk, yes, het is de laatste geweest. Ik voel me top. Ik krijg nooit meer zo'n lange chemo. Dus
we gaan even bij het begin beginnen. Welk moment kwam je erachter dat je borstkanker had?
Dat is, hoe bizar het ook klinkt, ik ben dat niet zelf geweest. Mijn vriend kwam daarachter, waar ik hem ook voor eeuwig dankbaar voor ben. Vorig jaar november voelde hij een knobbeltje in mijn borst. Dus ik weet nog dat we gewoon gezellig op bed lagen. En hij zei op een gegeven moment, Mout, ik voel een knobbeltje, voel eens. Dus ik kan ook voelen. En op dat moment dacht ik echt, een knobbeltje, wat is dat dan? Dat zou wel een klier zijn of zo. En toen zaten we op bed en toen zei ik nog, ja, mama die heeft het ook 10 jaar geleden gehad. Die heeft ook borstkanker gehad, dus het kan wel borstkanker zijn. En toen keken we elkaar ook echt aan. En toen was het ook echt zo van, doe eens normaal, weet je wel, dat kan niet. En toen dacht ik ook echt, Mout, waarom vraag je zo om aandacht? Ik voelde dan een beetje alsof ik om aandacht vroeg of zo, weet je wel. Dat ik dacht, waarom wil ik zielig? Het is niks, ik ben 23, weet je. Dat komt voor bij vrouwen vanaf 50, dat kan gewoon niet. Toen heb ik, denk ik, eind december, begin januari, mama nog, toen ik onder de douche stond. En dat ik dacht, ik voel hem nog steeds, hij zit er nog.
Ja.
Mama laten voelen. Ja, mama weet natuurlijk hoe een knobbeltje voelt, dus... Die heeft uiteindelijk gezegd, ga nou naar de huisarts. Je moet het gewoon laten controleren, klaar. Want je weet niet wat het is, maar geen risico's lopen. Maar Tim woonde in Rotterdam, dus ik was altijd bij hem in Rotterdam. En mijn huisarts zat in het oosten, in Eerbeek. Dus toen was het echt zo van, ja, oké, dan moet ik helemaal terug naar Eerbeek... om voor even 5 minuten zo'n knobbeltje te laten voelen. Dat ik dacht, ja, laat maar zitten, dat komt wel. Ah, en toen kwam corona, wat voor de ene juist negatief was, het voor mij heel positief corona. Want daardoor dacht ik juist, oké, ik ga even naar de huisarts toe.
Ja, want
ik
werk viel weg.
Mijn werk viel weg. Ja. Het viel echt heel bizar. Op een gegeven moment weet ik nog dat ik riep tegen al mijn opdrachtgevers, het maakt niet uit wat ik doe, al sta ik in de supermarkt Rivella uit te delen. Ja. Ik moet werk hebben. Ik
wat kan voor niet... werk deed je?
Ik deed hostessenwerk, af en toe modellenklussen, entertainment in Holland Casino en zo. Echt van die entertainmentklussen. Echt allemaal hele leuke klussen waar ik heel vrolijk van werd. En wat ik echt heel erg leuk vond om te doen. Omdat ik heel graag met mensen werk. Ja. Lekker klets, gezelligheid. Dus dat was echt super leuk. Ik had ook heel veel. Het ging ook echt goed met werk. Ik had veel klussen. Ik kon op een gegeven moment 7 dagen in de week was ik aan het werk.
Lekker,
dus ik was
zeg.
Fulltime aan het werk. Ik wilde alleen maar werken. Elke klus die ik kon aannemen, nam ik aan. En nou ja, op een gegeven moment viel dat werk dus een beetje stil. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik gewoon even nu alles laten controleren. En zodoende ben ik ook naar de huisarts in Eerbeek gegaan. Die huisarts heeft mama ook toen destijds behandeld. Dus dat is al 24 jaar mijn huisarts. En hoe oud ik ben, zeg maar, op dat moment 23 jaar. En toen zat ik daar en toen voelde hij. En hij zei, ja, ik voel wel een knobbeltje, dus we moeten het wel even voor de zekerheid laten controleren. Waar ik hem onwijs dankbaar voor ben. Want heel veel jonge meiden worden toch naar huis gestuurd. Omdat ze denken dat het een lymfeklier of een kieste of een ontstekingje is. En hij wist de situatie met mijn moeder natuurlijk. Dus hij dacht, ja, we gaan geen risico lopen. Hup, we sturen Moutje ook gewoon naar het ziekenhuis. Hij gaf wel aan, vanaf 6 april kan je pas terecht op de mama-poli. En op dat moment was het dus 16 maart. Die avond gaf Rutte de speech dat Nederland op intelligente lockdown ging. En toen werd ik opeens die middag al gebeld door het ziekenhuis in Zutphen. Mout, kan je morgenochtend om 9 uur terecht? Dus ik zei, morgenochtend om 9 uur kon ik pas na 6 april. Nee, spoedgevallen gaan voor.
Maar jij was nog niet bewust dat je zelf een spoedgeval was.
Nee, ik zei spoedgeval, hoezo ben ik een spoedgeval? Weet je wel? Ja, knobbeltjes zijn altijd een spoedgeval.
Wel goed.
Supergoed. Ja. En dat blijkt ook altijd te zijn. Als je een knobbeltje is, gewoon een spoedgeval. Die gaan gewoon altijd voor. Dus ook voor meiden nu. Weet je, ze zeggen ook, dat willen ze meestal garanderen, dat je nog bijna binnen 24 à 48 uur nog terecht kan in het ziekenhuis.
Ja, want je weet niet hoe agressief de vorm is. Of dat het misschien niks is. Maar dan is het ook mentaal heel fijn om te weten.
Ja.
En niet dat je een maand zit aan te hikken tegen een afspraak wat of meevalt of je leven
dat
gaat veranderen.
Dus ze willen echt, dat daar stimuleren ze vrouwen. Ze willen dat echt zo snel mogelijk inderdaad aanpakken voor vrouwen. Dus dat vind ik ook heel goed. Dus ik kon de volgende ochtend om 9 uur opeens al terecht in het ziekenhuis. Dat wij dachten, wow, oké, schakelen. Morgenochtend 9 uur. Dus mama ingelicht, iedereen ingelicht. Ook mijn schoonmoeder, dat ze echt zei, Tim, hoe kun je dit nu de ochtend, weet je wel, we zaten om 8:30, Tim belt, ja, we gaan nu met Mout naar het ziekenhuis voor een knobbeltje. Dat ze ook echt dacht, waarom is het niet eerder overlegd? Weet je, het ging allemaal zo snel. En als 23-jarig meisje heb jij geen idee wat ze in het ziekenhuis gaan doen. Je gaat naar het ziekenhuis, maar wat gaan ze doen?
Ja.
Nou, dus die dag daarvoor met mama gebeld, rustig overlegd. Oké, mam, wat kan ik precies verwachten? Dus mama heeft verteld, nou, ze gaan eerst een echo maken, dus kijken wat ze zien. Nou, daarna gaan ze een mammografie maken. Als ze dat niet vertrouwen en als ze de mammografie nog steeds denken van, er klopt iets niet, dan gaan ze een punctie doen. Maar ik luisterde wel, maar ik was gewoon heel jong nog. Dus ik dacht, nou, het zal wel, weet je wel. Dus ik ging ook daar. Dus hij zei op een gegeven moment, ja, we moeten ook een punctie doen. Ik had totaal geen besef van, oké, dit is misschien dan toch wel ergens foute boel. Ja. Terwijl als je tegen een moeder of iemand die het vaak heeft gedaan of weet wat het is, die zou denken, oké, er klopt iets niet.
Ja.
Maar ik had op dat moment geen
idee.
Dat
moet je maar net weten, inderdaad. Dat is heel lastig om in te schatten.
Ik dacht, hij begon op een gegeven moment, zei de radioloog, die zei ook, ja, heb je een kat? Dus ik dacht echt, wat is dit nou weer? Ja, want als je vaak door een kat bent gekrapt, ja, dan kun je opgezette klieren krijgen. Dus ik dacht, nou, wij hebben een heel kat thuis. Ja. En ik heb altijd ruzie met mijn kat. Ik weet niet wat hij heeft tegen mij, maar hij heeft schijnbaar iets tegen mij. Dus ik ben echt zoveel gekrapt op mijn handen. Dus op een gegeven moment ging ik ook daar een beetje een link leggen. Dat ik dacht, nou, misschien zou dat wel zijn, ja, weet je wel.
Heb en misschien
ik
ging je ook jezelf daarmee een beetje geruststellen van, het gaat wel meevallen.
Dus mama gebeld. Ik zeg, mam, we hebben toch een punctie gedaan. Op dat moment dacht mama wel ergens, oké, er klopt iets niet. Er is iets niet goed. Maar wij zo jong als we zijn, wij denken dat we onsterfelijk zijn. Nee, er is niks aan de hand, joh. Ja. Hè, we gaan naar huis. Dus wij naar de chirurg. Dus die zei, ja, je moet vanmiddag om 4:00 terugkomen. En de radioloog zei, oké, je wordt of gebeld of je moet terugkomen. Nou, ik denk dat iedereen wel kan bedenken, als je gebeld wordt, is het meestal goed nieuws. En als je terug moet komen, willen ze je echt zien. Dus dan is het meestal slecht nieuws. Dus wij zaten ook bij de chirurg. Dus Tim, mijn vriend, die zei ook tegen die chirurg van, oké, maar moeten we er nu van uitgaan dat het slecht nieuws is? En toen zei hij, ja, de kans is 50-50. Ja. En dan zit je echt bij jezelf.
Zo, hij wist de uitslag wel al.
Achteraf wisten zij al ergens wel dat er iets niet klopte. Maar ze mogen niks zeggen.
Nee, tuurlijk. Je wil natuurlijk geen risico lopen.
Nee, ja, want klopt. Straks zeggen ze inderdaad, Mout, het is, we zien. Ook al denk ik wel, af en toe hadden ze maar iets gezegd. Weet je, al zeiden ze maar iets van, Mout, we zien iets wat niet helemaal klopt. Dan zeggen ze eigenlijk nog niks, maar dan toch ergens kun je er rekening mee houden.
Klopt, maar het is lastig. En ik heb dat toevallig in mijn eigen omgeving meegemaakt, waarin er is verteld dat het heel erg was en waarin iemand mentaal heel erg kapot gaat en dat het achteraf gezien mee blijkt te vallen. En dat is eigenlijk soms zwaarder mentaal dan eerst zeggen, we weten nog niet, en dat het dan misschien heel...
Ja, weet ik niet. Ik weet, dat weet jij, dat is het mooie, dat weet jij. Want ik weet alleen dat bij mij nu de klap van 0 tot 100...
Ja, het ging bij jou natuurlijk sowieso echt in de sneltrein. Ja. Dus toen had je in de middag om 4:00 dat gesprek en dan hoor je de woorden, Mout, ik heb geen goed nieuws.
Nee, ja, dat was echt... Ja, ik denk nog heel vaak terug aan die dag. En ik kan. Het voelt zo lang geleden, maar het voelt ergens ook weer alsof het gisteren was. Het was echt 5 minuten voordat we die kamer binnenlopen, werd ik opeens zo misselijk. Dat ik echt dacht. Oké, fuck, het kan ook gewoon niet goed zijn. Het kan ook gewoon echt helemaal foute boel zijn. En we gingen zitten en Tim links en mama rechts. Want toen mochten we nog net met 3 man naar binnen. En iedereen wilde daarbij zijn natuurlijk. Want corona, hè, je mag niemand meenemen. En we zaten daar en hij zat tegenover ons. En hij zegt, Mout, ik heb echt slecht nieuws inderdaad. Je gaat de hele rollercoaster in. Je gaat je chemo-operatie. En dan zit je daar als meisje van 23, net afgesneden.
Wat gaat er door je hoofd om?
Ja, ik ga dood.
Was dat het eerste wat je dacht?
Dat is het eerste wat ik dacht. Ik heb ook het eerste wat ik tegen hem zei. Eerst was het echt een minuut, denk ik, lang huilen. En het eerste was wat ik tegen hem zei is, ga ik dood? Hoe lang, wat denken jullie? Want ik was zo bang. Ik had daarvoor een verhaal gehoord van een meisje van 21 met baarmoederhalskanker die te horen had gekregen dat ze nog maar 6 maanden te leven had. En dan ben je 21. En dat had ik net te horen gekregen, want met haar schoonvader werkte ik vaak samen. Dus hij vertelde dat verhaal. En ik weet dat ik toen zo emotioneel echt helemaal gewoon eraf was. Dat ik dacht, wow, wat heftig dat zij dat meemaakt. Ja. En dan zit je opeens, 4 maanden later, als meisje van 23 zelf in die stoel, in die situatie. Dat ik dacht, dit kan niet.
Dit is onwerkelijk.
Dit klopt niet. Ik zit in een nachtmerrie of zo, zoiets. En nou ja, je ziet Tim, zie ik links, mijn vriend zie ik naast. We waren nog helemaal happy die peppy, weet je. We kennen elkaar nog. We gingen pas 5-6 maanden met elkaar. We kennen elkaar overigens al 10 jaar. We hebben vroeger een relatie gehad, dus ja, we kennen elkaar al heel lang. Maar ik zie hem links naast, ik zie mama rechts naast, en we kijken elkaar allemaal aan van dit kan niet. En nou ja, weet je hoeft niet de rest uit te leggen, maar goed, iedereen, je zakt echt een beetje in elkaar en je huilt. En op een gegeven moment, je moeder is dan zeg maar je kracht die naast je zit. En je ziet dat mama rechtop gaat zitten en echt de rug recht trekt en zegt, oké, tranen weg, wat gaan we doen?
Ja.
Wat is het plan? Hoe moeten we het aanpakken? Weet je wel, je kan daar wel een uur zitten janken en zeggen, ik snap het niet. Maar daar schiet je niks mee op, hup. En dan heb je mama inderdaad, hup, tranen weg, oké. Kom maar op, wat gaan we doen? Oké, morgen afspraak daar, volgende week daar, PET-scan.
Ja, en is het dan moeilijk om de knop van de vraag, ga ik dood, om te zetten naar, oké, schouders eronder, afspraken maken, we gaan ervoor?
Op het moment dat ik die vraag aan hem vroeg, toen kreeg ik het antwoord van, nou, ik verwacht niet dat je doodgaat, maar het wordt wel pittig.
Ja.
En toen dacht ik, oké, nu maakt het me niet uit. Al hak je beide benen eraf, heb ik volgens mij toen ook nog geroepen. Al moeten beide benen eraf, maakt me niet uit, zolang ik maar blijf leven. Dus die knop ging bij mij redelijk snel om. Alleen we wisten op dat moment, ik weet het niet, snap je? Ik weet helemaal niet wat kanker op dat moment is. Dus
en je
ik
weet nog niet welk traject je ingaat. Nee, je weet niet hoe erg
het
is.
Je weet niet of het uitgezaaid is. Dat is duidelijk. Dat hebben chirurgen, artsen, dat moet gewoon even hardop. Aan borstkanker zelf ga je niet dood. Nee. Aan uitzaaiingen ga je dood. En op dat moment wisten wij nog niet hoe ver de uitzaaiingen waren. Ook al hadden ze wel gezien. En dat hoorden we 24 uur later. Dus de eerste 24 uur was echt killing.
Ja.
En toen daarna kwamen we bij mijn oncoloog terecht. En die zei, we hebben je lymfeklieren geprikt. En we zien eigenlijk maar dat 2 lymfeklieren besmet zijn. Ja. Dus dat daar kanker in is gevonden. Nou, je hebt er redelijk veel. Ik durf niet precies te zeggen hoeveel. Maar dat zijn er sowieso al 28. Dus 2... Ja, het kan wel in je bloedbaan, et cetera.
Maar dat was voor jou ook een signaal dat je dacht, oké, we zijn gewoon nog op tijd.
Ja, toen we hadden de PET-scan nog niet gehad. Maar die oncoloog zei dat met zoveel zelfverzekerdheid. Dat ik echt dacht van, oké, het zit dus nog niet in mijn nieren of in mijn longen of ergens in die richting. Terwijl we het nog niet wisten. Maar zij zei dat ik had zoveel vertrouwen in haar dat zij de waarheid sprak. En toen 6 dagen later, die maandag, kregen wij pas om 12 uur de uitslag dat het dus echt maar 2 lymfeklieren waren. Dus toen konden we echt ademhalen.
Ja, van we gaan ervoor.
We gaan ervoor. Het is chemo. Ik ga dit overleven. Ja. We gaan niet dood.
En hoe reageert je omgeving er dan op?
Ja, hoe reageert je omgeving erop? Nou, ik wist, ik had het met mijn zuster over gehad, 's middags al. Die appte natuurlijk en die belde. Want ik heb een zus en we hebben een goede band samen. En op dat moment weet ik nog dat mijn zus ook zei. Ik zei, want Emma zei, maar wat zegt hij dan? Ik zeg, ja, hij zegt 50-50% kans. Emma zei, heeft hij echte woorden 50-50 gezegd? Je bent 23, dat moet 99,9999 tegenover 0,00. Ja. 50-50 klopt niet, er zit iets niet goed. Ik zei, en we weten nog niks, maar 50-50 gezegd, dus we zien het wel. Dus ik liep het ziekenhuis uit. Nou, dat is het rare, weet je. Je loopt die kamer uit. Je hebt net horen gekregen dat je echt dodelijk ziek bent bijna. Dat het echt het foute boel is. En je wordt gewoon losgelaten. Van, ga maar naar huis. En dat vond ik zo dat ik echt dacht, maar moet ik nu niet opgenomen worden? Moet ik niet nu meteen infuus overal?
Hoe voelt je lichaam? Heb je zoiets van, oké, er zit iets in mijn lichaam. Voelt dat onwennig of raar?
Nee, maar misschien dat ik daar weer te positief in ben. Ik kon ook heel veel mensen haten hun lichaam. Ik hou van mijn lichaam. Ik kan mijn lichaam nu niet haten. Ook mijn borst. Ik kijk mijn borst nu niet raar aan. Want sommige mensen hebben echt een haat naar hun borst nu. Mm-hmm. Maar ik heb dat ook gewoon niet gehad. Ik kan nog steeds naar mijn lichaam kijken. Mooie borsten bewijzen van. Ja. Dus ik heb niet inderdaad een bepaalde haat naar mijn lichaam opgebouwd of zo. Dus ja, ik kon daar op dat moment, ik voelde niks. Ik liep die kamer uit en ik dacht alleen maar, oké, en nu? Mm-hmm. Tranen, huilen. Dus ik loop naar buiten toe. Ik zeg, ik moet Emma nu bellen. Dus ik mijn zus gebeld. Ja, dat is verschrikkelijk.
Moeilijkste gesprek ooit, lijkt me.
Dat is zo moeilijk. Dat is echt... en papa en vriendinnen, dat is echt in de auto. Ik zei, zet alsjeblieft nu even je auto stil, jongens, want ik moet iets... Maar ik had het ook tegen niemand verteld, dat ik dat onderzoek had.
Ja, maar ook omdat het redelijk snel ging allemaal. Dus je hebt ook niet de tijd gehad om even...
Ik ga niet op maandagavond iedereen rustig zitten appen. Hey, jongens, ik heb morgen inderdaad in het ziekenhuis. Nee. Want ik dacht, het is niks. Dus dan ga ik weer onnodig om aandacht vragen. En dan moet je op dat moment iedereen gaan uitleggen dat je naar het ziekenhuis bent geweest voor een knobbeltje en dat het foute boel was. En nou ja, dat was wel... Ik op dat moment zat je nog steeds een beetje in de fase van, oké, ik ga dood. Dus ik had ook echt zoiets van, oké, ik moet iedereen nu bij. Ik ben echt een familiemens. Ik wil ook iedereen knuffelen. Dus corona is echt zo moeilijk voor mij. Ik hou van knuffelen. Ja, en ik vind het heerlijk. Dus ik dacht echt, ik moet iedereen nu bij me hebben. Dus ik, alle vriendinnen, familie, ik zeg, kom nu allemaal naar Eerbeek. Ik wil iedereen samen hebben. Ik wil met iedereen kunnen praten. En op dat moment hebben we ook gezegd, oké, jongens, corona, dit is de laatste knuffel die we elkaar geven. En ook sindsdien heb ik niemand meer geknuffeld.
Ja, maar ook omdat je hele immuunsysteem natuurlijk heel vlak is.
Ja, mijn bloed is heel laag.
Dan begin je natuurlijk aan het hele traject om de kanker te gaan aanvechten. Maar er komen ook een aantal zware beslissingen bij kijken.
Ja.
Zo begreep ik bijvoorbeeld dat je dan ook voor de beslissing komt te staan. Ga ik eitjes
invriezen?
Ja, hoe is dat voor je?
Ja, dat was echt... Weet je wat het is? Mensen denken dat je inderdaad je wordt ziek en je krijgt letterlijk gewoon stap 1, stap 2, stap 3. Maar dat is het niet. Want stap 1 bestaat uit 10 keuzes. Stap 2 bestaat uit 10 keuzes. Ja. Stap 3. Je moet overal keuze in maken. Dat ik echt dacht, konden ze niet gewoon hier een plan voor hebben? En dan weten we waar...
Package deal. Dit ga je doen.
Zo gaat het worden. En dat was het gewoon niet. Dus ook weer het stukje het stukje niet vruchtbaar kunnen zijn, dachten we, oké, nou, dat is één keuze, hup, gaan we doen. En toen kwamen we daar en toen had ze echt inderdaad een briefje gewoon met twee, met 8 opties.
Voor IVF?
Ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet ze niet meer uit mijn hoofd helaas. Maar ik weet wel dat de twee waar ik tussen zat te twijfelen was of eicelletjes in laten vriezen,
ja,
of een embryo.
En want even voor de duidelijkheid, door chemo is de kans op zwangerschaps kleiner.
Ja.
Oké.
Ik zit gelukkig, hè, positief ook. Ja. Gelukkig ben ik 23. Dat betekent dat de kans dat ik vruchtbaar ben na de chemo is groter dan dat ik niet vruchtbaar ben. Okay. Dus dat we dat wel even voorop stellen. Maar ik ben wel altijd iemand met plan A en plan B. Als plan A niet lukt, wil ik nog wel een plan B hebben.
En kan natuurlijk voor de zekerheid laten invriezen. Je weet maar nooit.
Je weet maar nooit, weet je. Dan, want ze zeggen, straks kan ik vruchtbaar worden. Maar jouw baarmoeder en jouw lichaam is wel echt kapot. Ik denk dat chemo, niemand heeft het door. Ik heb het zelf ook nog niet echt door. En ik hoef het ook denk ik niet te weten. Maar het maakt echt heel veel kapot in je lichaam. Ook hele goede dingen. Dus ook mijn baarmoeder kan aangetast. Dus ik kan zelf zwanger worden, maar de kans dat dat een miskraam wordt of iets dergelijks is bij mij groot.
En is het ook zo omdat je lichaam eigenlijk zo erg gaat vechten om te overleven dat hij alle soort van andere functies gaat uitzetten? Is dat ook de reden waarom je bijvoorbeeld geen mokaal wordt of minder goed kinderen kan krijgen?
Weet ik niet. Chemo maakt gewoon heel veel, alle slechte cellen, de kankercellen maakt hij kapot, maar hij pakt ook heel veel goede cellen mee. Doordat je chemo door je hele lichaam stroomt, komt het inderdaad ook langs al je haarzakjes. En haarzakjes gaan kapot door chemo. Ja. Waardoor dus letterlijk van hier tot daar, hetzelfde als bij Veronique, ik ben tot aan mijn tenen ben ik kaal, zeg maar.
Ja.
Wat heel lekker is nu. Bij mij groeit het helaas straks wel allemaal weer aan.
Ja. En je hebt nu een hele mooie pruik op. Ja. Die ik heel mooi er vind uitzien.
Hij is tof, hè?
Ja, want hij ziet er ook gewoon heel echt uit.
Dat is het. Ik heb er een pony in geknipt, want toen ik die pony niet had...
Heb je die zelf geknipt?
Heb ik zelf geknipt?
Nee, joh.
Ja, bij mij is dat goed gegaan.
Ja.
Heel veel doen hem inderdaad straks zo trekken en heb je zo poek. Maar nee, bij mij is hij... Ik heb heel rustig zo geknipt en ik vind het super tof. En ik ben er heel blij mee dat ik inderdaad een pruik... Want ik zie er niet ziek uit.
Nee. Heb je ook wel eens geen pruik op?
Thuis.
Thuis. Okay.
Ik mag echt niet klagen, weet je, ik ben niet kaal, maar ik krijg allemaal nieuwe babyharen, dus mijn haar is zeg maar letterlijk, hier heb ik allemaal een paar vage bobline plukken ergens die eruit steken en dan heb ik hier opnieuw babyhaar dat alweer.
Het kan ook heel anders terugkomen, toch?
Ja, krullen.
Wil je dat?
Weet ik niet. Dan moet ik echt nog. Ik zie het allemaal wel. We hebben nu de keuze. Zit ik nu of ik het kort wil laten knippen? Want er zit zo weinig lang haar nog dat mensen ook zeggen, Mout, je moet het maar gewoon een keer kort knippen. En die stap vind ik heel... Want nu kan ik nog net, zeg maar... Het is echt, echt minimaal. Maar ik kan nog wel, zeg maar, net een soort met een knip een knotje maken.
Oké. Okay.
Waardoor ik wel mijn haar vaag met een beetje gel naar achter kan doen en een knotje.
Ja.
En als het echt kort is, dan ben ik een meisje van 23... die altijd enorme extensions en lang haar naar een kort, pittig kapsel.
Heb je ook één moment echt bedacht, ik ga nu alles eraf halen?
Nee. En dat is het. En dat... Moet ik heel eerlijk in zijn, dat wil ik vrouwen ook eigenlijk altijd vertellen. Scheer jezelf niet te snel kaal. Kijk, ik heb echt plukken uit mijn hoofd gepakt. Dat is niet normaal. Ik denk dat de gemiddelde vrouw zich meteen kaal had geschoren. Maar ik zei, ik ga niet opgeven. Want ik weet niet of ik kaal, misschien pak ik nu heel veel plukken, maar valt het daarna niet meer uit.
Mm-hmm.
En ik heb tot nu toe gewoon de hele chemotijd heb ik haar gehad. Ik kan prima, ga ik naar de supermarkt af en toe zonder pruik. Ik voel me dan wel af en toe aangekeken door die rare gekke babyharen. Maar als ik gel erin doe, zit het weer naar achter.
Kijken dus... mensen je gek aan op straat?
Nee, want ik zie er niet ziek uit.
Nee.
Als ik zonder make-up, dan heb ik inderdaad geen wenkbrauwen en geen wimpers. Maar ik heb op zich wel een sprekend gezicht, denk ik, toch ergens. Dus ik vind me er zelf niet heel ziek uitzien als ik... Maar toch is het wel heel moeilijk, hoor. En vooral, ik was altijd wel heel erg met mijn uiterlijk bezig. Dus ik zeg al, die confrontatie elke ochtend vind ik wel heel moeilijk. Toen kregen we dus de keuze of ik inderdaad een embryo wilde doen of eicellen wilde doen. En embryo is dat het dus echt, nou even voor de spannende details. Je hebt dus inderdaad een zaadcel, een eicelletje en die maken echt een embryo.
Ja.
Dus de kans dat daar een kind uitkomt is gewoon bijna 100%. Mm-hmm. Je hebt een embryo klaar liggen.
Dus dan ben je eigenlijk gewoon een kind aan het maken.
Ja, dus je hebt dan garantie op een kind. Met eicellen, heel mooi. Ik kon maar één punctie doen. Eén punctie houdt in dat ze dus eicellen gaan prikken. Die gaan ze invriezen. Want ik kon niet een tweede en een derde... Want dat kost 3 weken tijd om één punctie te doen.
En je moest wel gaan beginnen met
de chemo. En ik moest met de chemo. Weet je, je kan niet 6 maanden wachten met de chemo... omdat je per se veel eicelletjes wil hebben. Dat gaat niet.
Nee.
Dus of je hebt een embryo en je hebt zekerheid van een kind... Of je gaat een eicelpunctie doen, maar je weet niet hoeveel als er maar 5 eicelletjes... Het is echt niet dat 1 eicel gegarandeerd een kindje is.
Soms hebben mensen echt meerdere van die IVF-behandelingen nodig.
Daarom, en dan zit je daar. En dan heb je een vriendje waarmee je nog geen 7 maanden gaat, ja, die je heel lang kent. Maar ja, weet je, wat de toekomst voor ons... Kijk, ik hoop dat we voor altijd bij elkaar blijven. Maar je weet het niet. Geen enkele dag is gegarandeerd. Dus ja, dan sta je voor zo'n keuze, terwijl ik heel graag kinderen wil. Maar ja, dan moet je een keuze maken. Want als stel je voor, we gaan uit elkaar, Tim en ik. Dan is Tim, die beslist 50% mee. Dus als ik een kind wil en hij zegt nee, kan ik nooit meer in mijn leven kinderen krijgen als ik niet meer vruchtbaar ben door de chemo.
Ja, dit is eigenlijk de enige optie.
Ja, dus ja, het was gewoon heel moeilijk. Uiteindelijk hebben we gezegd, oké, dat gaan we gewoon niet doen. Klaar, we gaan niet alles in de handen van Tim en van mij leggen. We gaan gewoon die eicellen doen en we zien wel hoeveel eicelletjes er geprikt worden. Uiteindelijk bleek ik heel jong en heel lekker vruchtbaar te zijn. Dus zijn er 15 eicellen geprikt. Nee, en dat is echt, we willen er 10. 10 zou echt... 10 zou echt top zijn. En uiteindelijk werden er dat er 15. Goed, dus dat was wel echt... Maar goed, dan ben je met dat gevecht nog bezig. Want ze hebben heel veel geprikt. En je baarmoeder wordt vervolgens... Al die eicelletjes worden weer volgezogen met vocht uit je lichaam.
Ja.
Dat is best wel gevaarlijk. Want dan kan je weer een longembolie en trombose... en allemaal dat soort ongein kan dan ontstaan.
Omdat ja, dus het gaat niet zonder risico's allemaal.
Nee, het gaat absoluut niet zonder risico's. En zoveel eicellen als ik had, wat heel positief had... had dus ook een negatieve kant. Achteraf is dat goed gegaan, maar hebben wij wel op zaterdagochtend om 7 uur in het ziekenhuis gezeten, omdat ik zoveel pijn had aan mijn buik. En die maandag, de chemo mocht geen dag uitgesteld worden. En die maandag lag ik alweer in het ziekenhuis om vervolgens chemo te krijgen van 8 uur lang.
Hoe bereid je je voor op chemotherapie?
Niet. Ik hoor echt heel veel verschillende verhalen. Ik zie het nu ook heel erg dat mensen er heel erg dubbel in zijn. Maar als ik me goed herinner, ging ik er gewoon naartoe en ik dacht alleen maar... Deze shit gaat mijn leven. Hierdoor kan ik leven.
Ja, dus je was ook ergens dankbaar voor.
Ik was heel dankbaar. Ik dacht, kom maar. Weet je wel, maak al die kankercellen maar dood. Kom maar naar binnen. Ja. En natuurlijk is het heel moeilijk. En je weet, maar ik ben zo positief of zo. Ja. Het is zo raar om dat over jezelf te zeggen. Maar ook op het moment dat ik in het ziekenhuis lag, ik dacht alleen maar, oh, kom maar. En je krijgt dus een anti-allergiemiddel waar je heel moe van wordt. En maar echt weinig mensen kunnen slapen, omdat je jezelf er echt moet overgeven. Nou, deze meid lag binnen 2 uur gewoon helemaal
lekker op
het ziekenhuis. Ik lag gewoon lekker te slapen, dat iedereen dat dacht. Maar het was wel even wennen hoor. Je voelt wel dat er iets in je lichaam gebeurt. En dan kom je thuis.
Want wacht heel veel terug naar het chemoproces. Want ik kan me er niet heel snel nog een voorstelling van maken. Het zijn echt infusen die je krijgt eigenlijk met het gif.
Ja, je krijgt echt... ze gaan prikken in een bloedvat. Dat hoor je meestal, dat is heel vervelend. Klopt. De eerste keren zijn je bloedvaten nog... Nou ja, kijk maar naar je hand. Dan zie je echt je bloedvaten op je hand. Ja, jij hebt best wel mooie.
Nou, mooie. Ik heb altijd overal aderen lopen.
Zie je hele mooie. Ja, maar dat is heel
je wordt helemaal blij van.
Ik word heel blij van. Ja, hele mooie aderen heb jij. Maar dat had ik in het begin dus ook. Dus dan zijn je aderen best wel makkelijk te prikken. En dan gaat er een naald in. En dat is vervelend. Maar dat is nog prima. Want op een gegeven moment had ik toen al 30 naalden in mijn lichaam gehad. Dus ik dacht, kom maar door. Nou, dan kan er nog wel eentje bij. Dan prikken ze dus een naald erin. Dan zit er echt een draadje aan. En die gaat dan echt naar zo'n lekker karretje... waar je altijd mensen mee in het ziekenhuis ziet rijden.
Ja, naar een grote gipszak.
En daar hangen ze dan inderdaad een zak aan. En die zakken halen ze echt met handschoenen, hè, omdat het echt gif is. Dus dat zie je pas op een gegeven moment. Ze pakken dat echt met handschoenen en af en toe een mond... omdat het echt troep is. En die hangen ze op en die sluiten ze aan met
wat
een apparaatje.
Chemo? Wat is zeg maar dat stofje?
Ja, weet ik niet.
Yes. Gewoon echt een soort van gif iets.
Het is echt. Ja. Ik weet, ik krijg een immunotherapie. Misschien dat we het daar straks nog over hebben. Ja. Maar ik weet bijvoorbeeld dat de gif is van een cactusplant.
Zo.
Ja. Maar dat is die. Maar echt chemo. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik zou het niet weten.
En dan komt in je lichaam en voel je het ook gelijk?
Ja, je voelt echt iets stromen. Maar je krijgt eerst nog allemaal andere spul door je lichaam. En dan pas gaan ze zeggen, oké, we starten nu met de chemo. En de chemo, het gaat echt... Het is echt een drupje, weet je wat? Het gaat heel langzaam, drupje voor drupje, je lichaam in. Dus het is niet dat je opeens een straal... Het gaat heel rustig. En als het dus ook, en dat heb ik nog nooit gehad... misschien dat ik daarom ook wel heel stoer ben of zo... maar ik hoor af en toe vrouwen die dan naast me liggen... die zeggen, oeh, ik voel hem nu, hij gaat wel heel hard. Mag hij langzamer?
En welke ongemakken komen erbij kijken? Ben je dan heel misselijk?
Nou, dat is inderdaad... De eerste chemo weet ik nog. Kijk, het gaat super. Kijk hoe ik hier zit, jongens.
Hey, je ziet er fantastisch uit.
Ik heb 17 chemo's achter de rug. Laten we dat even hardop zeggen.
Ja, nee, dat is wel echt... Ik vind je ontzettend inspirerend, hoor,
wat
dat betreft.
Thank you. Maar dan kom je thuis na de eerste chemo. En dan zit je echt, en ik zat echt en ik dacht echt, oké. kom maar op, waar komt de misselijkheid? Wanneer moet ik overgeven? Wanneer moet ik dit? En wanneer voel ik pijn? En ik dacht echt, maar ik voel niks. Ik werd de volgende ochtend wakker. Nou, mama bleef de eerste nacht slapen. Ik had echt een rood hoofd van hier tot aan, weet ik veel waar. Omdat je dus door de chemo krijg je de dag daarna rode vlekken kan komen. Dus echt, koppelde ik echt alsof ik verbrand was. Zo stond ik op. Brandde ook helemaal. Maar dat was het enige. En verder voelde ik niks. En nou, die dag daarna stond op de tennisbaan te tennissen. Die dag daarna ging ik hardlopen met Tim. En dat ik echt dacht, hè, weet je wel, moet ik me nu niet helemaal ziek voelen en op bed liggen? En nou, nee.
Ergens is dat denk ik ook heel fijn voor mensen die misschien aan de chemo moeten nog. Dat het dus ook niet altijd maar dat beeld is dat je zo ziek wordt en zo misselijk wordt. Dat het dus ook heel vaak gewoon... En ik wil niet zeggen oké, gaat, maar niet zo heftig.
Nou, het
is.
Gaat echt oké. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik echt de eerste 2-3 maanden, denk ik... naarmate op de helft van de chemo, toen voelde ik al wel iets. En toen dacht ik, oké, ja, nu ga ik wel vermoeidheid voelen.
Ja.
Maar die eerste 3 maanden voelde ik me niet anders dan voor de kanker. Dat ik echt dacht, nee. En op een gegeven moment zeg ik al, je voelt gewoon dat je energie wat minder wordt. En een trap lijkt opeens wat zwaarder. En hardlopen ging echt wel wat minder. En dat ik sneller en dat ik mijn hart voelde. En dat ik dacht, oké, nu moet ik gewoon stoppen. Want nu ga ik te ver voor mezelf. Maar overgeven nog nooit gedaan. Misselijk nog nooit. Nog nooit.
Wat fijn voor je.
Ja, nou, dat was, en ik wil zeggen, ik heb fobie voor overgeven. Het is niet dat ik zo'n persoon ben dat lekker mijn vinger in mijn keel zeg. Nee. Maar zo ben ik niet. Dus ik dacht wel, oh nee. En weet je, je ziet gewoon het hele scenario. Er komt een vrouw bij de dokter voor je. Dat je kaal boven de wc hangt. En nee, geloof mij. En ook zeiden ze dat ik niet kon koken. Dat je die geuren niet kon weerstaan. En dat je smaak gaat veranderen. Ik moet zeggen, de eerste week voelde het echt alsof ik een pot boeilootje in mijn mond had.
Ja.
Maar naarmate de weken voorbij gingen, smaakte kaas weer naar kaas. Worst weer naar worst. Vlees weer naar vlees.
Wat bewijs lekker.
Van.
Dus alcohol weer naar alcohol.
Dus ik kon op een gegeven moment gewoon ook koken. Ik stond gewoon elke avond in de keuken. Terwijl ik juist echt dacht... En ik weet nog heel erg dat iemand tegen mij vertelde dat hij een longontsteking had gehad.
Ja.
Omdat dat je bent veel vatbaarder. En dat het toen heel veel pijn deed. En dat ik ook echt toen in het begin dacht ik echt... en ik kan niet naar buiten en ik moet een sjaal omdoen... want anders krijg ik een longontsteking... en ik moet mijn tanden 10 keer per dag poetsen... anders krijg ik ontstekingen.
Na 6 chemo's denk je klaar te zijn... en dan kom je aan bij het ziekenhuis en dan zeggen ze... het is nog niet klaar, we gaan voor de 3e ronde.
Klopt.
Wat is je eerste reactie dan?
Oh, huilen. Ik was echt kapot, ik was echt in paniek, weet ik nog. Je hebt om de 3 chemokuren een MRI. Dus ik doe mee met een bepaalde trainstudie om te kijken of vrouwen met borstkanker overbehandeld worden.
Ja.
Of ze minder chemokuren kunnen krijgen, of dat beter is. Na 3 chemokuren kregen we de uitslag, feestje gehad, dat het eigenlijk zo goed als weg was. Ze zagen nog een kleine aankleuring. Er werd verteld dat sommigen zelfs al pleiten voor een operatie. Dus dat ze dachten, Mout is echt schoon, we gaan opereren. Maar
de operatie gebeurt na de chemotherapie.
Klopt.
Oké. Okay.
Dat is ook inderdaad nog een dingetje dat heel veel vrouwen het gevoel hebben dat je daarvoor geopereerd wordt. Dat is niet waar, want ze willen dus eerst zo goed mogelijk je borst schoon hebben. Zodat ze zo goed kunnen controleren hoeveel er nog zit. En daarna echt alles heel mooi weg kunnen halen tijdens de operatie.
Oké, dus het feestje was er al?
Het feestje was er toen eigenlijk al een klein beetje naar 3 chemokuren. Dat we dachten, wow, het slaat aan. Weet je, je weet ook niet of het aanslaat. Hè? Je krijgt 3 keer troep door je lichaam. En als de tumor groter is geworden, moet je als de wielen weer gaan switchen van chemo.
Ja.
Dus dat was voor ons al een feestje. Toen dachten wij, nou, en we kregen ook een beetje toch het vermoeden van het ziekenhuis. Van, nou, de laatste 3, hè, we gaan nu voor de laatste 3 chemokuren. We gaan 6, total package van 6 chemokuren. En dan ben je klaar. En nou, dus wij de laatste 3 er doorheen. Dus op een gegeven moment zat ik op de 6 chemokuren. En toen hadden we een feestje gevierd. Harbor Club Amsterdam. Lekker gegeten, hotelovernachting. Volgende dag naar het AVL om toch de echo en de MRI te laten maken. Hè? Want na elke 3 chemokuren word je gecontroleerd. En toen zei ze van, ja, we gaan geen punctie bij je afnemen. Want we zien nog een kleine aankleuring. Dus wij echt helemaal... Hè, wat bedoelt ze nou?
Enorme tegenstand.
En het zat AVL, hè, is best wel tempo, want heel veel vrouwen moeten nu behandeld worden. Dus het was niet echt dat we heel rustig konden zitten en konden overleggen wat er gebeurde. Zij liep het ziekenhuis uit. Nou, weer mama aan de telefoon gehad. En besproken dat we echt zeiden, maar dit, wat is dit nou? En mama en ik hadden al ergens een onderbuikgevoel dat we dachten, oké, er klopt iets niet. Ik denk dat we toch te snel hebben geroepen dat ik schoon ben. Terwijl juist de mannen, hè, mijn vriend en mijn vader, die zeiden, ah nee, joh, dat zit allemaal wel goed. En hè, ze hebben gewoon het zekere...
Je hebt een beetje vertrouwen in je lichaam. Ja,
kon wel goed. En toen kregen we dus eigenlijk pas na 5 dagen dus de uitslag. Terwijl wij, en toen zeg ik, ja, dan ga ik niet pikken, want ik trek dit niet. Dus toen heb ik die middag nog met AVL gebeld. Ik zeg, ik morgen is het MDO, ik wil morgen iemand aan de lijn hebben die erbij heeft gezeten, die weet wat er aan de hand is. Dus die volgende dag werden we die middag gebeld. En toen zei ze, Maud, we zien helaas toch nog een kleine aankleuring. We weten niet wat het is. Dus het kunnen ook opruimcellen zijn. Ja. Het hoeft niet eens per se kankercellen te zijn. Maar je bent nog jong. We willen geen risico's lopen dat er iets nog in de rest van je lichaam zit. Dus we gaan er nog 3 chemokuren tegenaan gooien. We gaan helaas toch voor de volle 9. En dat kwam toen zo als een klap binnen. Echt niet normaal. Want ik dacht echt, ik liep echt het ziekenhuis uit. Joejoe, tot ja. Nooit meer. Ja. Bye. En dan is het opeens, ja shit, nee, we gaan nog 6 keer naar het ziekenhuis. Nog 6 keer de cold cap. Nog 6 keer die infusie in mijn handen. Die mijn handen waren gewoon op. Het deed pijn, weet je. Als iemand alleen aan mijn hand pakte, dan deed het al pijn van elke keer die naalden. En die troep, want je bloedvaten worden wel gaan kapot van al die troep die er doorheen gaat. Dus ik dacht echt, nee, alsjeblieft niet nog een keer. Maar helaas, het was dus wel het geval.
En hoe ga je daarmee om met zo'n tegenslag?
Ja, hoe bizar het ook weer klinkt. Ja, bij mij weer echt positief. Ik weet nog dat we volgens mij binnen een uur zat ik tegenover mam. Oké, mam.
We gaan het gewoon doen.
We gaan het gewoon doen. Ja. Klaar, we kunnen hier nu echt weer 10 dagen ons heel kut over voelen. Maar daar schieten we precies niks mee op. Hup, nog 3 er tegenaan. Misschien is het ook wel goed. Hè? Weten we zeker dat ik heel veel chemo, dat er geen enkele kankercel meer in mijn lichaam zit.
Niks meer in je lichaam zit. Ja.
Gewoon echt meteen weer die positieve mindset. En die had ik volgens mij eerst even huilen. Keek ik haar aan, huilen. En toen dacht ik echt, hup, en we gaan weer door.
Hoe kom je aan die positieve mindset? Zit het gewoon al in je als kind? Of is het iets wat nu ook extra wordt versterkt in hele ja, situaties?
Ik ben altijd wel een positieve. Ik ben ook heel moeilijk. Hè. Ik heb ook zomaar dingen gehad en dat ik chagrijnig was. En het is niet dat ik altijd een hele vrolijk kind ben geweest, absoluut niet. Maar ik weet wel dat in tijden dat het niet lekker ging. Dat ik toch weer kon denken, oké, wacht, maar we komen er ook weer overheen.
Ja.
Wat ik zei, ik zit in hele diepe dalen en hele hoge toppen. Dat was mijn leven. Wat schiet je ermee op als je thuis gaat zitten huilen? Wat schiet je ermee op om jezelf alleen maar bij jezelf na te gaan denken, oké, ik ben ziek en dit en dat. Dat. Zo werkt het gewoon niet. Je moet het beste van het leven maken. En dat heb ik wel echt nu gemerkt. Dat, nou ja, ik moet er gewoon het beste van maken. En ik weet niet hoe lang ik nog heb. Maar ik wil wel gewoon elke dag nu met een goed gevoel opstaan. Met een goed gevoel naar bed gaan.
Als ik het goed heb begrepen, worden in november ook dus na het hele chemotraject jouw borst verwijderd.
Ja.
Vind je dit moeilijk?
Ja. Daar heb ik echt wel. Vind ik echt een ding. Want je bent jong. Nou, jij kent het. Je weet het zelf ook. Je lichaam. Weet je, vrouwen doen nu tegenwoordig zoveel borstvergrotingen en lippen. En alles moet veranderen aan je lichaam. En ik was ook een beetje die mindset. En nu het eenmaal moet, denk ik alleen maar, nee, wil ik niet. Mijn lichaam is zo mooi. Mijn borsten zijn zo mooi. En ik heb altijd ook wel geroepen, ik wil ook mijn borstvergroting later. En nu eenmaal mijn hele borsten eraf moeten, ik krijg een hele mooie directe reconstructie. Ik ben heel blij dat dat tegenwoordig kan. Dat je dus eigenlijk soort van gaat slapen met een echte borst en wakker wordt met een nepborst.
Ja, ga je die ook precies hetzelfde doen als dat je hebt? Of denk je dan, ga ik gelijk voor de.
Nou, dat kan kan niet, helaas. Want dan moet je dus een expander, moet je huid opgerekt worden. Ja. En daar is geen tijd voor. Want bij mij moet het allemaal in 1 operatie. Dus wat eruit gaat, moet er ook weer in gaan. En als ik het groot zou willen, zou ik expanders en dan moet het opgerekt worden. Maar dat duurt 3-4 maanden en dat kan niet. Want mijn behandeling moet door.
Ja.
Dus dat kan niet. Dus ik krijg inderdaad dezelfde grootte terug. En dat ik kan tape opbouwen, dus dat vind ik al heel fijn.
Mooi.
Ze kunnen liptekens tegenwoordig om je tepel maken. Ja. Dus je hebt niet meer onder je borst of boven je borst of naast je borst.
Ze kunnen dat tegenwoordig natuurlijk echt
ze kunnen
mee
dat zo mooi.
Ja.
Ja, dus ik vond het wel heel moeilijk. Ik heb eerst heel lang getwijfeld, maar ze zeggen toch, bij jonge meiden raden wij echt borstamputatie echt sterk aan. Dus dan kan ik wel heel eigenwijs gaan zeggen, ik wil borstbesparend. Maar als ik het over 5 jaar terugkrijg, vergeef ik het mezelf nooit.
Nee.
Dus dat scenario hebben we een beetje bedacht. Als ik amputeer en ik krijg het over 5 jaar terug, dan weten we zeker dat ik er alles aan heb gedaan wat ik toen destijds had kunnen doen. En als ik borstbesparend doe, dan neem ik het mezelf nooit kwaad. Dan denk ik alleen maar, waarom heb ik het toen niet afgehaald?
Ja.
Dus hoe moeilijk het ook is, eerst gaat de ene borst, over 5 maanden gaat de andere borst geamputeerd worden. Omdat ze daar geen risico's in willen lopen dat jouw goede borst, waar geen kanker in zit, gaat ontsteken.
Ja.
Dus ze willen geen risico's lopen, dus die doen ze een half jaar later. Zodat als je behandeling klaar is, dat
dus
je goede borst kan doen.
Van je eigen borst en 1
neppen.
Ja, neppen. Hoe check je eigenlijk je borsten goed om te weten of er knoppeltjes in zitten?
Gewoon echt heel goed voelen. Echt, ja, ik zeg altijd, nou, nu heb ik er beeld bij. Ja. Meestal af en toe als ik via de radio, dan zeg ik, ik zit nu aan mijn eigen borsten, heel gek. Maar je moet echt gewoon met je vinger heel rustig eromheen voelen. En echt drukken met echt je hand. En je voelt een knobbeltje echt wel.
Ja, geloof dat mij. Is gelijk mijn vraag. Van, ga je dat goed voelen of kan het ook zo klein zijn dat je erover twijfelt?
Nee, Nee, klommetje, je voelt echt een knikker. Ja. Ik voel een knik. Kijk, sommigen hebben een hele kleine, hè, maar dan gaat hij nog wel wat groeien. En ja, je kan kanker nooit bij het eerste moment dat wanneer dat knobbeltje ontstaat, dat je die dag voelt. Dat gaat gewoon niet. Er gaat een periode overheen, dat moeten we accepteren helaas. Maar je moet wel gewoon goed blijven voelen en kijken wat je daaruit kan halen. Ja,
ja,
en meteen naar de dokter.
Kanker heb je niet alleen.
Nee.
Ik heb helaas zelf ook ervaring mee. Mensen, iemand dierbaar in mijn omgeving die kanker heeft. En ik merk dat, dat het voor de mensen omheen ook heel moeilijk is. En in jouw geval misschien al helemaal omdat je moeder zelf ook borstkanker heeft gehad.
Ja.
Jouw mama is hier ook. Dus ik dacht, misschien is het, als zij dat ook zelf wil, leuk om even aan te schuiven. Hoe is dit voor jou?
Ja, het is vreselijk als moeder zijnde. Ja, het is echt... Ik had het ook niet verwacht. Het komt bij ons niet in de familie voor. Dus ik dacht, natuurlijk moeten ze de huisarts doen, knobbeltjes moet je altijd laten onderzoeken. Maar ik had nooit verwacht dat ze begon met borstkanker. Ik wist helemaal niet dat het kon na 23. Na je 30ste, oké. Maar dan moet het ook nog genetisch zijn. En anders is het gewoon na je 50ste.
Ja.
23 kan dat niet.
Ja. Wat was je eerste reactie?
Ja, verbijsterd. Weet je, met die punctie, wat Maud al zei, toen ik al hoorde, punctie. Toen dacht ik al, oh jee, dan krijg je al de eerste klap. Dat je denkt van, nou, het zal toch niet waar zijn. Dus je mindset gaat dan al wel een beetje anders. Maar als de chirurg daar tegenover zit en hij zegt dat, ja, is gewoon niet te beseffen. Nee, is niet te beschrijven. Je hebt er ook geen woorden voor. Het is gewoon echt vreselijk.
Is het dan ook nog moeilijk om zelf nog in de moederrol sterk te zijn, terwijl je weet welk traject er aan gaat komen?
Nou, ik denk dat dat een beetje moeder-eigen is. Weet je, zodra een kindje geboren wordt, heb je de zorg voor een kindje. En ook is dat kindje nu een jonge dame van 23. Ja, die zorg die komt er gewoon meteen. Dat is het. Ik weet niet of het alle moeders zo, maar dat is gewoon een stukje van... Zodra er iets met je kind gebeurt, dan ga je ervoor. Ja. Dan ga je ervoor, ja.
En was je ergens ook bang?
Heel bang. Heel bang. Want je weet ook als het jong is... Dat is natuurlijk het voor mij in ieder geval... Kijk, als je 80 bent en je krijgt kanker... Dan is heel vaak, dat hoeft niet, maar dat gevoel heb je dan toch een beetje... Dat gaat allemaal wat geleidelijker en juist bij jonge mensen kan het ook zo agressief zijn. Mm-hmm. Dus ik was in eerste instantie echt heel erg bang dat het toch een heel agressieve vorm zou zijn. En je hoort eerst alleen maar, er zitten tumoren. Alleen wat voor type tumor, dat weet je nog niet. Dus dan moet je wachten tot je de uitslagen hebt allemaal. En dan pas hoor je van, goh, welke behandelmogelijkheden zijn er? En welke kansen heeft dit kind?
Ja.
Dus na het eerste dramatische, vreselijke, dat je denkt van nou, wat gebeurt er? Toen kregen we de positieve, dat de type tumor van Maud hormoongevoelig is. Dus hebben ze veel behandelingen voor.
En jij hebt natuurlijk zelf ook borstkanker gehad. Inmiddels helemaal schoon.
Helemaal gezond.
Fijn.
Ja.
Wat was jouw angst?
Nou, ik was de oogstelklieren was ik heel bang voor. Ja. Maud had 2 tumoren. Dus ik had al wel meteen het besef van Maud zit in een hele andere... categorie in een ander stadium dan ik. En ik had het zo graag andersom gewild. Zo graag had Maud gewoon eerder... dat hij in stadium 1 zat en ik in stadium 2. Dus daar was ik even verdrietig over. Ik ga ook echt stap voor stap. Dat heb ik ook... Met Maud hebben we eerst veel gehuild. Veel verdriet. En toen zei Maud ook, het is nu klaar. We gaan aan de gang. En die had ook het gevoel, als ik ging huilen, dat ik het niet zag zitten. Ja. Dat ik dacht, ze gaat dood. Dat is niet zo. Dat is gewoon verdriet wat je hebt als moeder. Maar Maud vond het echt vervelend. Die dacht echt, als mama huilt, dan ziet ze niet meer zitten en dan ga ik dood.
Dan denkt ze dat ik dood ga, dan ga ik niet. Dus waarom huil je? Ja.
Maar het raakt mij wel heel erg dat je zegt, ik had liever gehad dat het andersom was.
Ja dit is zo'n... Kijk, ik had kinderen. Dat stukje was voor mij allemaal klaar, was afgerond. En Maud is nog maar 23. Dat hele traject moet bij haar... Het idee dat zij, als zij straks een kindje wil, dan moet dat besproken worden. Zij kan niet denken van, nou... Is het een keertje tijd, kijken wat er gebeurt. Nee, dat moet besproken worden. De hormonen moeten gestopt worden. Dan moet ze staken. Dat mag maar gedurende een bepaalde periode. Dat moet allemaal onder begeleiding. Daar zit niks meer natureels meer in, weet je. Dat ik denk, ik kan alleen... Was dat proces maar, dat stukje had ze... Was ze maar 35, dat ze die keuzes had gemaakt. Ja. Ze is zo vreselijk jong, weet je. Dat er alles... En dat moet ik niet te veel gaan denken, weet je. Ik ben ook een positivo. Af en toe kan ik
aan denken. Ja, we weten van wie de positiviteit komt. Ja. Dat kan ik gelijk zien.
Ja. Want als je daar allemaal over gaat denken, weet je, dan verlies je alles. Dan zak je in een put, die is niet te beschrijven.
Dus... En ben je trots op hoe Maud het doet?
Ja, geweldig. Geweldig. Ook voor mij. Ik ben natuurlijk toch ouder. Ik kan wel een beetje doen denken van, oh jee, dit, oh jee, dat. En Maud die is zo positief. En dat straalt ze op mij over. En dan neemt zij mij in mee. Waardoor het ook voor mij als moeder zoveel makkelijker is.
Ja.
Dat ik elke keer wel kan denken, voor ons, stel dat ik een meisje had die als een zielig vogeltje... daar zat verdrietig te zijn. En ik moet er elke keer positieve... Ja. En bij Maud hoeft dat niet.
Hey, dit is een soort van powervrouw die binnenkomt met zo'n broek aan energie.
Ja, dat is voor mij als moeder een cadeau.
Wat is er iets wat je zou willen meegeven aan jonge meiden?
Geniet van het leven. En waardeer jezelf zoals je zelf bent. Heb echt respect voor je lichaam. En je bent echt perfect op jouw manier. Controleer jezelf goed. En denk niet dat je onsterfelijk bent. Want kijk naar mij. Ik dacht ook, mij overkomt niks. En toch sta je opeens van de een op de andere dag oog in oog met de dood. En dat wil ik dus wel echt meegeven. Dat probeer ik ook om echt meer awareness te creëren onder jonge vrouwen. Blijf jezelf, ook al is de kans heel klein.
Ja.
Blijf jezelf controleren. Als je iets voelt, ga alsjeblieft naar de dokter. En denk niet, ach, ik ben jong, het zal wel niks zijn. Kijk, je moet het wel relativeren. Als jij je kuit, als jij je enkel ergens tegenaan stoot en je hebt pijn, oké, logisch. Maar bepaalde knobbeltjes of andere plekken waarvan je denkt, ik vertrouw het niet. Ga echt naar de dokter, want je mag gewoon niet te laat zijn. En een afspraakje naar de dokter of naar de huisarts is zo gemaakt.
Ja.
En laat je ook snel doorverwijzen, want je hebt er ook een paar die toch wel heel lang hebben gewacht.
Ja, dat is ook. Dat zei ik ook, daar ben ik mijn huisarts heel erg dankbaar voor. Heel veel vrouwen worden meteen een beetje afgewimpeld van het zal wel een ontsteking zijn of iets. Maar ik heb echt vrouwenverhalen gehoord van toch wel best wel veel vrouwen dat een tumor eerst 2 centimeter was en dat ze naar huis zijn gestuurd. En ik kwam een jaar later terug en de tumor was gewoon 8 centimeter. Hè? 8. Doe dat even met je vinger. Dat is echt bizar. Dat is gewoon een ei in je borst. Groter dan een ei.
Jij hebt het toen best wel ook nog een tijdje verzet omdat het eigenlijk ook geen haast had aan het begin.
Ja.
Heb je daar wel spijt van?
Ja, die vraag krijg je altijd. Die vraag die zet ik ook meteen weer uit mijn gedachten. Want spijt, nee. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Als we denken, als we eerder waren geweest, had ik dan die uitzaaiingen gehad. Had ik dan dit. Maar ik kan het meteen, hup,
je kan het
omdraaien
niet
naar het positieve. Ja. En denken, we zijn er nog relatief op tijd bij.
Ja.
Weet je, er zitten inderdaad 2 uitzaaiingen, heel vervelend. Maar voor zover we nu kunnen zeggen, zijn die zo goed als weg. Yes. Onder de 3 lymfeklieren is weinig. En ik had er maar 2. Maar 2 klinkt raar. Maar 2. Dus aan de andere kant kan ik het ook meteen weer omzetten van we zijn er op tijd bij. Het had ook al in mijn longen en mijn nieren overal kunnen zitten. Maar dat is niet het geval. Dus nee, ik ga niet negatief lopen zijn. Ik ben blij dat Tim het gevoeld heeft. Want ik zat nooit aan mijn eigen borsten. Nooit. Ik denk dat jij, als we dit gesprek kunnen hebben, waarschijnlijk heb jij het nooit gedaan. Misschien een keer nadat je het verhaal dat je denkt even voelen. Maar jij doet het waarschijnlijk ook niet.
Nooit.
Niemand.
Maar ik denk dat iedereen het wel echt moet gaan doen.
Ja, ja, absoluut. En als ik Tim niet had gehad, had ik nooit aan mijn eigen borst gevoeld. Of ik nooit, alsof je lekker op 23
jaar... Lekker dat je zegt.
Ja. Nee, dat doe je niet. Dus dat is wel echt... daar kon ik ook weer bij stilstaan van, dankzij Tim weet ik het nu.
Ja.
Dus we zijn er op tijd bij.
En dat Tim er ook alert op is. Dus is het niet alleen voor vrouwen dat die er alert moeten zijn, maar ook voor mannen. Dat als je iets afwijkends voelt, geeft het ook aan bij de vrouw. Want weet je wel, waarschijnlijk heeft zij er geen besef van.
Nee.
Welke dag krijg jij de uitslag of het helemaal schoon is?
2 weken na mijn operatie. Dus dat zal waarschijnlijk begin december zijn.
Oké. En wat is het eerste wat je dan gaat doen?
Nou, we wilden een heel groot feest geven, maar doordat corona kan dat helaas
niet. Tegen die tijd.
Nee, we willen, volgend jaar word ik 25 in april. Dus dan gaan we echt een knaller van een feest. Dus Iris, bij deze mee van harte
uit. Ik ben erbij, ik beloof het je.
We gaan echt dan in Lochem, we weten nog niet waar, maar we gaan, geloof me, echt artiesten. Ik wil echt een heel groot feest geven.
Lochem de gekste.
Lochem de gekste. We gaan helemaal Project X meenemen naar Lochem, zeg maar.
Ik heb nu al zin in.
Ja, echt. Nee, maar je wordt maar 1 keer in je leven hopelijk kankervrij verklaard. Ja. En als dat moment er
dat
is...
gaan we vieren.
En in december stilstaan, even rust. Ja. Even een stapje.
Adempauze.
Wachten wat uitslagen zijn.
Ja, want we weten het nog niet. Ja. Dus niet te snel met een te grote mond roepen dat het goed is. Want kanker doet wat hij wil. En we weten het niet. Maar geloof me, Iris, you're gonna know.
Ja, want ik ga erbij zijn.
Jij gaat erbij zijn.
Ja, en ik wil je heel erg bedanken voor je mooie woorden. Ik wil jou ook heel erg bedanken dat je even aanschoof. Ik denk dat echt ontzettend veel mensen kunnen leren van jouw positieve mindset. Want nou, zoals ik al zei, je komt hier binnen als een brok energie en dat straal je uit. En dat is heel mooi.
Dankjewel, Iris. Ik vond het heel leuk om hier te zijn. Dankjewel.
Dit was hem dan, de podcast Held in Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.